Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente gaan luisteren naar meditatief orgelspel en in gedachten zullen we wel meezingen, ook kan dat op dit moment helaas nog niet zo zoals we dat voorheen deden. Naar de woorden van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen, om zeren voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna komen tot ons de woorden van Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek van Ezra, hoofdstuk 9, en daarna uit het boek van de Psalmen, Psalm 27, en daarvan het eerste tot en met het zesde vers. Schriftlezing voor deze morgen is dus Ezra 9 en Psalm 27, vers 1 tot en met 6. Na de heilige wet des Heren en meditatief orgelspel over Psalm 106, het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Esdra 9. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk Israëls en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken deze landen naar hun gruwelen, namelijk van de Kanaanieten, van de Hetieten, van de Ferezieten, van de Jebusieten, van de Ammonieten, van de Moabieten, van de Egyptenaars en van de Amorieten. Want zij hebben van hun dochters genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken deze landen. Ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok van het haar van mijn hoofd en van mijn baard uit en zat neder, verbaasd. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God Israëls beefden, om de overtreding der weggevoerden, doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had, en ik boog mij op mijn knieën en breide mijn handen uit tot de Heere mijn God. En ik zeide: mijn God, Ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen onze vaderen aan zijn wij in grote schuld tot op deze dag. En we zijn om onze ongerechtigheden overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenis, in roof en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te deze dagen. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heere onze God, om ons een ontkoming over te laten en ons een nagod te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. Want wij zijn knechten, toch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht der koningen van Perzië, dat hij ons een weinig leven gaf om het huis onze Gods te verhogen en de woestheden van hetzelfde op te richten en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. En nu wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Want we hebben uw geboden verlaten, die gij geboden had door de dienst uw knechten der profeten, zeggende: het land waar gij lieden inkomt om dat te erven is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen om hun gruwelen waarmede zij dat vervuld hebben, van het ene einde tot het andere einde met hun onreinheid. Zo zult gij nu uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen, en zult hun vrede en hun best niet zoeken tot in eeuwigheid, opdat gij sterk wordt en het goede des lands eet en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid. En na alles wat over ons gekomen is om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet ten onder zijn vanwege onze ongerechtigheid, en hebt ons een ontkoming gegeven als deze is, zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij? O Heere, God Israëls, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming, als het is te deze dagen. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks. En dan vervolgen wij de lezing met Psalm 27, de eerste 6 versen. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik verwaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking deze zondag, dat we weer voor het eerst met een veel groter aantal gemeenteleden in de kerk mogen zijn, vindt u in Ezra 9. En daarvan het achtste vers en ook het eerste gedeelte van vers 10. Ezra 9, vers 8 en 10a. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied van de Heere onze God, om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Tot zover. Wij willen deze morgen dankzegging doen voor de geboorte van een dochter bij Hans en Marije Roodsand, die ze de naam Brechtje hebben gegeven. Dankzegging willen we ook doen met zuster Beel, die na een lange periode weer naar haar woning mocht terugkeren. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer u deze morgen ons zo weer samenbrengt in dit bedehuis, al zijn er ook nog diverse gemeenteleden en meelevende mensen die met ons meeluisteren en de dienst thuis volgen, maar dan past het ons om uw naam eerbiedig te erkennen. Heere, u weet hoe het is in ons hart. Maar als het nu eens zo mocht zijn, zoals we het zojuist hebben gelezen, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens in het huis des Heeren mocht verblijven, om zijn lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Heere, als het zo is in ons hart, wat zullen we hier dan vanmorgen met vreugde naartoe gegaan zijn, met verwondering dat u het weer mogelijk maakte, of wat zullen we dan met vreugde weer meeluisteren. Maar Heere, met dat we deze dingen voor u neerleggen en uw naam erkennen voor wat u ons schenkt en wat u ons laat, en wat is dat veel. Want u hebt ons ook willen sparen in de achterliggende tijd, die toch een angstige tijd is geweest, zeker aan het begin. En u hebt gegeven dat we hier weer mochten komen. Maar als we u deze dingen ootmoedig belijden en uw goede hand daarin opmerken, o Heere, dan is er tegelijkertijd ook nog zoveel wat niet was zoals het tevoren was. Want toen kwamen we met alle mensen op. En toen konden we de psalmen zingen. En Heere, we missen het nu. En het is ongetwijfeld door het hart van een ieder pijnlijk heen gegaan, dat we nog moesten stil zijn. En Heere, de aanblik van dit kerkgebouw, met hier een aantal mensen en daar een aantal mensen, ze is ook nog niet wat het altijd is geweest. En wij moeten u belijden, Heere, en wilt u ons dat deze morgen vanuit uw woord ook leren. Wij moeten u belijden dat wij dat ook helemaal niet verdienen. Dat denken we wel op de bodem van ons hart. Tenminste, dat denkt ook een dienaar van het woord wel. Maar zo is het niet. En u wilt er ons deze morgen vanuit uw woord heel bijzonder bij bepalen. Maar toch bidden wij, Heere, geeft u toch dat het weer zal mogen zijn, dat dit huis van vreugde mag druisen. Dat de psalmen mogen worden opgezongen naar het hemelhof. Dat we niet alleen onze harten, maar ook onze stem mogen verenigen in de zang tot uw naam. Heere, wij bidden of u het weer schenken wil. Maar we bidden ook, geef ons dat we mogen opmerken vanmorgen, dat u ons meer geeft dan wij verdienen. Dat u ons dit weer geeft en dat we hier weer mogen zijn. O Heere, wij hebben het er ook in de achterliggende dagen niet naar gemaakt. Wij hebben u En we hebben het zojuist gezongen, op het hoogst misdaan. Want zonde tegenover u, zelfs zonde die klein is, is het op het hoogst misdoen van uw majesteit. En dan bidden we, Heere, wil ons vanmorgen ook verootmoedigen. Zou u willen geven dat ondanks alles wat nog ontbreekt, het toch een goed, een gezegend samen zijn mag zijn. Ja, Heere, zou u zelf in ons midden willen komen. En zou u zelf ook in de woningen willen komen waar nog mensen meeluisteren. En wil u geven dat uw woord kracht mag doen. Geef ons dan heilige concentratie op uw woord. En opent uw gesloten harten voor uw woord. Heere, wij bidden van u. Of u wil zijn met hen die het moeilijk hebben. Wees u met de zieken. Degene die behandelingen hebben ondergaan in de achterliggende tijd. Schenk er uw zegen over, Heere. We dragen onze broeder van Heter en onze broeder Romein hartelijk aan u op. Wil u met hen zijn. En wil u geven dat ze na de bestralingen ook van uw nieuwe krachten mogen ontvangen. En dat de behandeling zo mag worden gezegend dat alles wat verontrustend was kan worden weggenomen. Heere, we bidden of u wil denken aan onze zuster Bijl. Na lange tijd mag ze weer naar haar woning teruggekeerd zijn. U hebt het gegeven. En u geeft dat ze deze morgen ook weer mag meeluisteren. En zou u haar dan willen opzoeken onder de prediking van uw woord. En zou u ook tot haar hart heel persoonlijk willen spreken. Heere, gedenk haar en geef haar wat nodig is. Ook bij het ouder worden, maar ook in de behandeling die ze heeft ondergaan en de medicijnen wil u ze zegenen. En boven alles wil u voor haar ziel zorgen. Heren, we zeggen u ootmoedig dank met Hans en Marije Roodzand dat u het hun gaf, dat ze een dochtertje uit uw hand mochten ontvangen. U hebt alles wel gemaakt, Heren, en ze hebben het opnieuw mogen ondervinden, die grote zegen en dat grote voorrecht van een kindje te mogen ontvangen. Ze weten er ook van dat dat niet vanzelfsprekend is. Nu hebt u het opnieuw gegeven. Heren, dat ze met een verbroken hart uw goede hand daarin zouden mogen erkennen. En dat ze, Heren, alles mogen ontvangen om hun kinderen voor u de Heren op te voeden en voor uw dienst. We bidden of u Marije nieuwe krachten wil geven, of u ook voor de kleine Brechtje zorgen wil. En of u boven alles wil geven dat dit kleine meisje door genade wederom geboren mag worden tot een levende hoop. Heren, wij bidden of u vanmorgen zo met een ieder wil zijn. U kent degene die het moeilijk hebben, om wat voor reden ook. De eenzamen, degene die verdriet kennen, rouw in hun leven kennen, wil u ze gedenken. Wees met hen die de kinderzegen zo hopen te ontvangen, maar die tot dit moment niet konden ontvangen. Heere, wil u ook in die omstandigheden, in de worsteling en in het verdriet en in de teleurstelling schenken wat nodig is. We bidden, Heere, of u wil zijn met hen die afgedwaald zijn. U weet waar ze zich bevinden. Zou u ze willen terugbrengen? En zou het woord van deze morgen nog mogen strekken tot bekering van hen die onbekeerd zijn? Maar ook, Heere, tot onderwijs voor uw kinderen. En wanneer wij, Heren, moeten zeggen dat we voor onszelf zo'n raadsel zijn, dat we geestelijk gesproken ons nergens echt kunnen bijscharen, wil u dan geven dat er op alle vragen en raadsels in ons hart een antwoord mag komen. En wil ook daartoe de prediking van deze morgen nog gebruiken. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. We dragen onze koster en organist aan u op. We bidden, Heren, voor de broeder die de uitzending verzorgt. Wees ook met allen die thuis meeluisteren. We dragen ze nogmaals aan u op. Gedenk en hoor ons in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. We willen gaan luisteren naar Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de ellend. Er zijn deze zondag 3 collecten. Op ander moment ontvangt u gelegenheid om uw gaven over te maken. De eerste collecte is voor de eredienst, tweede voor onderhoud kerk en pastorie, en de derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het zal bij u wel niet anders zijn. Gemengde gevoelens vanmorgen. Aan de ene kant, wat hebben we lang uitgezien naar de tijd dat we weer in dit kerkgebouw kunnen samenkomen. En we hebben het allemaal op onze eigen manier, maar in de afgelopen tijd op verschillende manieren pijnlijk ervaren dat we niet zo konden opkomen onder Gods woord zoals we dat zo lang gewend waren en zoals we dat ook zo lang gewoon vonden, misschien. En nu geeft de Heere weer iets van datgene waar we om gebeden hebben en waar we naar verlangd hebben. En nu zijn we in Gods huis en een aantal van ons volgt vanuit uw woning nog de diensten. En nu missen we toch ook wel weer datgene wat nog niet kan. Zo zal het toch ook wel zijn. Zo is het in elk geval hier wel en zo zal het bij u ook wel weer zijn. Gemengde gevoelens. Het moet ons, gemeente, ook vanmorgen maar aan de Heere verbinden. En het moet ons ook vanmorgen maar tot de Heere uit drijven. En ons brengen bij dat woord uit Ezra 9, dat we deze morgen met Gods hulp willen overdenken. Waar zal het over gaan op die eerste zondag dat we weer mogen samenkomen in dat kerkgebouw? u begrijpt wellicht, daar heb ik zelf ook naar gezocht en over nagedacht. En ik heb wel een poos gedacht aan Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om zijn lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Maar het was in de achterliggende tijd dat de Heere mij verschillende keren wees op dit woord uit Ezra 9, vers 8. Misschien naar onze menselijke maatstaven, en vergeeft u mij die menselijke uitdrukking dan ook maar misschien wel niet zo'n hele mooie tekst. Niet zo'n tekst als Psalm 27, maar wel een tekst die aangeeft onder wat voor omstandigheden wij vanmorgen bijeen zijn. Want wat is het dat ons vanmorgen weer bijeenbrengt? Wat is het dat ons gespaard heeft in de achterliggende tijd? Zodat er, afgezien van onze oude broeder Noordzee, die werd weggenomen, maar verder niemand uit het leven werd weggenomen. En ook niemand met verschijnselen van ernstige ziekte in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege het coronavirus. Wat is het dat de Heere ons nog heeft gespaard en dat Hij ons deze morgen nog in zijn huis brengt of laat meeluisteren? Het is onverdiende genade van God. En daar willen we met de hulp van de Heere bij stilstaan. Als we bij onze tekstwoorden schrijven, Ezra en de onverdiende genade van God. Ezra en de onverdiende genade van God. Drie gedachten. Allereerst letten we op Ezra's erkenning van die genade. Dat is het begin van de tekst. We lezen in vers 8a, en nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heere onze God. In de tweede plaats, Gods bedoeling met die genade. Dat is het vervolg van vers 8. Om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats. Om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. En tenslotte, Israëls ondankbaarheid voor die genade. Vers 10. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? En dan zegt het slot van vers 10, want wij hebben uw geboden verlaten. Dus Ezra's erkenning van Gods genade, Gods bedoeling met die genade en Israëls ondankbaarheid ten opzichte van die genade. Tekstgemeente van deze morgen brengt ons naar de tijd na de ballingschap. Wij weten wel dat het volk van Israël vele jaren in ballingschap heeft moeten verkeren. Jaren waarin ze niet waren in het land van hun vaderen. Jaren waarin ze niet konden gaan naar de tempel, naar het huis van God. En dan, na al die jaren, geeft de Heere het dat dat volk weer mag terugkeren uit ballingschap. En die terugkeer naar het land van de belofte, die terugkeer vindt plaats in verschillende golven, zouden we kunnen zeggen. Een eerste golf van terugkeer zien we als een aantal mensen terugkeert onder leiding van Jozua en Zerubabel. En als die teruggekeerde ballingen in Jeruzalem bij de puinhopen aankomen, dan gaan ze de tempel weer opbouwen. En ook de stad weer opbouwen. U kunt daarover lezen in de eerste 6 hoofdstukken van het Bijbelboek Ezra. Maar dan, zo'n 80 jaar daarna, is er een volgende, een tweede golf van mensen die vanuit ballingschap terugkeren naar het land van de vaderen. En die tweede groep teruggekeerde ballingen staat onder leiding van Ezra, de schriftgeleerde. En als Ezra dan met de ballingen aankomt in Jeruzalem, dan gebruikt Ezra de eerste maanden na zijn terugkeer om het volk te gaan onderwijzen in het woord en in de wet van de Heere. Want Ezra was een schriftgeleerde en een priester. En dan na zo'n 4 maanden, dan vindt de gebeurtenis van onze tekst van vanmorgen plaats. In gedachten zien we Ezra liggen en straks hoop ik nog iets meer te zeggen over de achtergrond daarvan. Maar in gedachten zien we Ezra liggen, kinderen, op de grond, op zijn knieën, met zijn hoofd gebogen naar de grond en met zijn armen recht voor zich uitgestrekt in de richting van de tempel, daar waar de Heere is. En wat Ezra daarmee wil duidelijk maken, dat is aan de ene kant zijn eerbied. Hij valt op zijn knieën neer, hij buigt zijn hoofd. Maar aan de andere kant, als hij zijn handen op de grond uitstrekt, zo in de richting van de tempel, dan wil hij daarmee ook zeggen, ik verwacht alles van de Heere. En dan spreekt hij in zijn gebed, een heel ontroerend gebed, en we hebben het vanmorgen gelezen. Maar dan spreekt hij in zijn gebed ook de woorden van de tekst van vanmorgen. We gaan ze eens aandachtig met elkaar lezen. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heere onze God. Dat is het eerste wat onze tekst zegt. Wat bedoelt Ezra daar precies mee? Wel, Ezra blikt terug op dat wonder van de terugkeer uit ballingschap. En als hij terugdenkt aan wat er 80 jaar geleden heeft plaatsgevonden, die eerste groep ballingen onder leiding van Jozua en Zerubabel, die terugkwamen en die de tempel weer hebben opgebouwd. En als hij ook terugblikt op wat er nog maar kort geleden heeft plaatsgevonden, die tweede groep van ballingen die terugkeerde waar hij zelf bij was, dan erkent Ezra hier dat het de leiding is geweest van God die hen hier heeft gebracht. Dat de Heere er in zijn voorzienige leiding voor heeft gezorgd. Dat het volk en dat ook Ezra weer teruggebracht is bij de tempel. En Ezra erkent niet alleen dat het Gods leiding is geweest, dat het Gods hand is geweest die de Israëlieten vanuit dat verre Babel heeft teruggebracht in Jeruzalem en bij de tempel, dat ook. Maar Ezra erkent ook dat het Gods genade is geweest. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heere onze God. Daarmee zegt Ezra dus eigenlijk dat wij teruggebracht zijn in Jeruzalem. Dat wij teruggebracht zijn bij de tempel, dat is van onze kant helemaal onverdiend. Er is niemand van het volk van Israël en ook Ezra zelf niet die daar aanspraak op kan maken, die daar rechten op heeft. Wat Ezra met dat woord genade wil zeggen is, de Heere zou geen onrecht hebben gedaan als hij het volk in ballingschap had gelaten. De Heere zou geen onrecht hebben gedaan als hij dat volk in de ballingschap ten onder had laten gaan. En dat er nu nog mensen mogen zijn in Jeruzalem en dat Ezra er één van is, dat is Gods genade. Kijk gemeente, en dan trek ik de lijn door vanmorgen. Dat het weer zo ver mag komen. Dat wij zo in de kerk mogen zijn onder deze omstandigheden. Al ziet dat er allemaal heel onwennig uit. En al ziet het er voor wat we gewend zijn ook nog heel leeg uit met al die lege stukken. maar dat de Heere ons in de achterliggende tijd heeft gespaard en heeft bewaard. En dat hij ons vanmorgen hier brengt, dat is zijn leiding. En dat is zijn genade, of niet? Dat u en ik nog niet zijn weggenomen uit het leven, maar dat we hier vanmorgen gebracht zijn, dat is toch onverdiende genade van God. De vraag is, zullen wij het deze zondag ook heel persoonlijk en met ons hart zo mogen erkennen? Als we nu aan het einde van de dag terugblikken, of misschien straks uit de kerk gekomen zijn en met elkaar koffie drinken en er nog eens over nadenken, waar zullen onze gesprekken dan vol van zijn? Zal het gaan over, ja, over datgene wat nog niet kan? Dat vinden we nog een keer, dat vinden we allemaal moeilijk, heel moeilijk. Zal het gaan over de mensen die nog niet konden komen? Of zal het gaan over dat God onverdiende genade heeft gegeven, dat hij u, jou nog hier bracht? Als Ezra dat woord hier gebruikt in zijn gebed, en nu is er een genade geschied, ja, dan ligt er in dat woord ook nog wel een hele diepe betekenis. Want dit woord wordt vanuit de grondtaal op een andere plaats in onze vertaling vertaald met smeking. Jeremia 31, ik zal ze voeren met geween en met smekingen. En dan staat er ditzelfde woord. Dus als u het letterlijk leest, dan staat er eigenlijk dit. En nu is er als een klein ogenblik een smeking, een smeekgebed om genade geschied. Ezra wil aan de ene kant zeggen, God heeft deze dingen uit genade gegeven. Maar Ezra zegt er in dat woord ook mee, de Heere heeft een smeekgebed gegeven onder het volk van Israël, ook onder het volk van Israël in ballingschap, toen ze niet naar de tempel konden. Toen zijn daar bidders geweest, toen zijn daar mensen geweest die een smeekgebed hebben opgezonden tot de troon van Gods genade. Heere, mogen we weer terugkeren, we hebben het niet verdiend, maar wil u het geven? En dat weten we vanuit Gods woord, want zo komen we bijvoorbeeld Daniël tegen. Heren, wij hebben het niet verdiend, wij hebben het verzondigd, maar u hebt het toch zelf gezegd en zelf beloofd in uw woord. Zou u willen geven dat we weer mogen terugkeren? Een smeekgebed om genade. Kijk, als Ezra hier schrijft, hier zegt dat er een genade van God geschied is, dat de Heer het onverdiend gegeven heeft, dat het volk weer mag terugkeren naar de tempel, naar de stad Jeruzalem. Dan zegt hij er in de ene adem ook mee, en dat is gegaan in de weg van het ootmoedig smeekgebed. En dat is ook een vraag, gemeente, voor u en voor mij, voor ons allemaal. Maar wie was dat? Ook vanmorgen onder ons, wie was dat die de Heere gesmeekt heeft in de achterliggende tijd? Heere, breng ons weer bijeen. Breng ons weer bijeen onder uw woord. Breng ons weer bijeen op die plaats der verzoening. Want u geeft wel dat we thuis mogen meeluisteren en dat we thuis mogen meezingen. Maar dat is toch de Bijbelse orde niet als het anders zou kunnen. Nu is er, we lezen onze tekst maar stukje voor stukje, en dan hebben we nog een klein stuk overgeslagen. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied. Als een klein ogenblik, wat bedoelt Ezra daarmee? als die dat hier zo zegt, al biddend, op de grond. Daarmee wil Ezra zeggen, Heer, het is nog niet zo heel lang geleden dat wij teruggekeerd zijn vanuit de ballingschap. Het is nog maar kort geleden. En op de hele tijdlijn van de geschiedenis van het volk Israël is het ook nog maar kort geleden dat de eerste groep van ballingen terugkeerde. Een klein ogenblik. En wat Ezra er ook mee wil zeggen is, en dat geeft onze tekst een hele ernstige klank. Het zou misschien ook maar heel kort kunnen duren of het is weer anders. Dat ligt er ook opgesloten in die uitdrukking vanuit de grondtaal. Als een klein ogenblik. Heere, u geeft het ons nu. U geeft het ons nu dat we hier weer mogen zijn. En dat we, ik trek de lijn maar door, u geeft het ons nu dat we weer onder uw woord mogen zijn. Maar wie zegt hoe het aanstaande winter is? Wij mogen de Heere wel vragen of hij meer wil geven, maar we zullen ook moeten opmerken, de Heere schenkt het ons nu. In een klein ogenblik. En hoe zullen we dan luisteren, gemeente? Hoe zullen we dan luisteren naar de prediking van wet en evangelie? Hoe zullen we dan onder het woord van God zijn als de Heere ons het nu nog geeft? Als in een klein ogenblik. Want als we één ding in de afgelopen tijd hebben moeten leren, dan is het toch wel dat het niet vanzelfsprekend is dat we onder het woord van de Heere kunnen samenkomen. Dat hebben we al die tijd wel gedacht. En als we het eens een keer tegen elkaar zeiden, dat het een wonder is dat er op de kerkdeur nog geen bordje hangt gesloten vanwege de zonde van de dominee en vanwege de zonde van de gemeente, ja, dan hebben we dat wel gezegd, maar dan hebben we dat toch nog wel weer makkelijk gezegd. Want er was gewoon nog kerk. En we konden nog samenkomen. En zolang de Heere dat allemaal geeft, is het nog wel makkelijk om te zeggen dat we het niet verdiend hebben. Maar nu heeft de Heere het ons, kerkelijk Nederland, toch zo heel pijnlijk laten voelen dat het niet vanzelfsprekend is. En toch is het wel nodig. De dienst der verzoening. Ik ben, gemeente, wat dat betreft heel erg geschrokken van wat ik soms las, ook in het Reformatorisch Dagblad over, het is zo erg niet, want daar kunnen we dan wel een huisbijbelkring voor tegenover zetten. Alsof een huisbijbelkring hetzelfde is als de prediking der verzoening en de dienst der verzoening. Dan hebben we de nood nog niet gevoeld, denk ik. Dan hebben we denk ik ook nog niets begrepen van wat het wonder is van de prediking van het evangelie. Dan hebben we denk ik nog niet zoveel van begrepen wat het betekent dat de Heere in zichzelf zondige en onwaardige mensenkinderen, maar in zijn opdracht en met zijn volmacht zendt om het evangelie te prediken met goddelijke volmacht. En in zijn opdracht. En om in de prediking van het woord de zaligheid om niet aan te bieden aan arme zondaren. Dat is wat. Dat is wat. Nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van, en dat is het laatste in onze eerste gedachte, van de Heere, onze God. Zo bidt Ezra. als een vertegenwoordiger van het volk van Israël. Dat volk dat door de Heere was afgezonden. Dat volk dat naar Gods naam genoemd was. Dat volk dat onder de voorrechten van het verbond gebracht was. En nu zegt Ezra het, de enige reden die de Heere had om toch die genade te schenken was zijn trouw, zijn verbondstrouw. Hij heeft ons gebracht hier, de Heere, onze God. Zo is het nog, gemeente, en de Heere geven dat we zijn naam zo mogen erkennen. Deze zondag, ook heel persoonlijk. En dat we dat mogen doen met een verbroken hart en in de belijdenis dat wij dat niet verdiend hebben. Dat wij het ook tegenover de Heere verzondigd hebben, maar dat de Heer het ons nog schenkt. Onze tweede gedachte, Gods bedoeling met die genade. Ja, want als Ezra deze dingen zo aan het begin van vers 8 heeft uitgesproken, dan zegt hij er nog iets bij. Wat is Gods bedoeling als hij het volk weer terugbrengt vanuit de ballingschap in Jeruzalem en bij de tempel? En wat is Gods bedoeling als hij vanmorgen, en ik trek de lijn weer door, als hij u en jou en mij vanmorgen hier weer in dit kerkgebouw bijeenbrengt? Wat is Gods bedoeling als hij zijn woord laat prediken en als hij de dienst der verzoening wil laten doorgaan? Daar zegt onze tekst iets over in 4 korte zinnen die we allemaal onderstrepen en langsgaan. Het eerste is om ons een ontkoming over te laten. Dat woord ontkoming, dat betekent een overblijfsel, een rest. En als u de boodschap van de profeten van voor de ballingschap wat kent, dan komt u dat bekend voor. Dat de profeten hebben geprofeteerd dat het volk in ballingschap moest gaan, maar ook dat er vanuit de ballingschap een overblijfsel door de Heere zou worden teruggebracht. Een rest keert terug. Dat is misschien wel het kortste en het meest kernachtig onder woorden gebracht in de naam die de grote profeet Jesaja aan een van zijn jongens moest geven. Want Jesaja krijgt een van zijn zonen en dan geeft hij die jongen de naam in opdracht van de Heere Shear Yashuv of Shear Yashub. En dat betekent een rest keert terug. Dus het volk zal in ballingschap gaan, maar een overblijfsel, een ontkoming zoals het hier genoemd wordt, een rest keert terug. Kijk, zo noemt Ezra het hier dus in het eerste zinnetje wat in onze tweede gedachte de aandacht vraagt. Om ons een ontkoming over te laten. En die rest, dat overblijfsel, die ontkoming, die mensen die teruggekeerd waren, die konden niet zeggen, nee, wij zijn beter dan de rest. Die konden alleen maar wijzen op Gods genade die onderscheid had gemaakt waar het niet was. Waarom brengt de Heere ons vanmorgen onder zijn woord? Waarom is dat? Waarom is er verschil tussen die groep van mensen die ik vanmorgen in het Ommoordse veld zo vlak bij ons huis met elkaar zag boksen in de buitenlucht en wij die hier zitten, zijn wij beter? Op geen enkele wijze. Maar waarom brengt de Heer ons vanmorgen nog in zijn huis samen? Dat is uit genade alleen om ons te brengen bij zijn woord en dan zijn wij niet beter. Niemand van ons vanmorgen om ons een ontkoming over te laten. En om ons een nagel te geven, zegt de volgende zin, in zijn heilige plaats. Dat is een moeilijke uitdrukking, die moet ook wat uitgelegd worden. Een nagel, dat is een tentpin, dat wordt daarmee bedoeld. Een tentpin. Dat is een bekend beeld uit de geschiedenis van Israël. Volk van Israël, denkt u aan de vaderen van Israël, de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, die woonden in tenten. En het volk van Israël tijdens de woestijnreis woonde ook in tenten. En dan reisden ze van de ene plaats naar de andere plaats. En dan kwam er op een bepaald moment het ogenblik dat er een tentpin in de grond ging. En als die tentpin in de grond geslagen werd, als iemand een houten hamer in zijn hand nam en hij sloeg die tentpin, die nagel in de grond, ja, dan werd daar eigenlijk mee gezegd, en hier op deze plaats zullen we een ogenblik rusten. Zullen we een ogenblik mogen wonen. Dat beeld, dat gebruikt Ezra hier ook. En dan zegt hij, Heere, u hebt ons hier gebracht en u hebt ons een tentpin, een nagel gegeven. Na al ons omzwerven in de ballingschap en na die reis terug vanuit de ballingschap, u hebt ons hier gebracht en u hebt een tentpin in de grond geslagen. En u geeft ons hier rust. En waar is dat? Een nagel in zijn heilige plaats. En dat was natuurlijk de tempel. Daar waar de offers gebracht worden. Daar waar God tot een volk komt dat het verzondigd heeft en dat niet naar hem heeft gevraagd. En daar waar God in de offers van de verzoening duidelijk maakt dat hij een weg van verzoening heeft uitgedacht. Daar waar de Heere mensenkinderen wil bepalen bij dat allerbelangrijkste en dat ene nodige. Verzoening met God. En u heeft de Heere de tentpin van de Israëlieten, de nagel geslagen in zijn heilige plaats. Zo is het vanmorgen ook nog, gemeente. De Heere slaat de tentpin van uw leven nog in zijn heilige plaats. En de Heere maakt daarin nog onderscheid waar het niet is. De Heere brengt ons vanmorgen nog op de plaats van de verzoening. Maar in dat beeld van die tentpin ligt ook opgesloten, ja, dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat is ook een van de lessen die wij moeten leren uit wat er achter ons ligt. Want wij kunnen allerlei meningen en gedachten hebben over wat er in de achterliggende maanden heeft plaatsgevonden. Maar het is ook een feit dat er mensen op het meest onverwacht uit het leven werden weggenomen door een ziekte waar we een aantal maanden geleden nog helemaal nooit van hadden gehoord. En nu zouden wij wel kunnen denken, en nu kan het wel gezegd worden in ons land, dat wij met elkaar het coronavirus er wel eens onder krijgen. Maar bij mij is blijven hangen een uitspraak die u misschien ook wel hebt gelezen in de krant. Dat coronavirus maar een speldenprikje is in de oceaan van alle tekenen van de eindtijd. Weet u, weten wij wat er nog komen gaat. En weten wij wel hoe lang ons tentje van het aardse leven er nog staat. Beseffen wij dat die tent zomaar in één keer opgebroken en afgebroken kan worden? en hebben de achterliggende maanden ons uitgedreven tot de Here. Hebben ze ons diep doordrongen van de noodzaak om met God verzoend te worden. Ook toen u wellicht ziek was. En toen de angst u misschien wel om het hart sloeg. Toen u de berichten las in de krant. Maar ook nu. Leven wij bij de noodzaak van de verzoening met God. Want dat is waar God het volk van de teruggekeerde ballingen en ook ons vanmorgen zo nadrukkelijk op wijzen wil. Op de noodzaak van verzoening. Een tentpin in Gods heilige plaats. Dat wil zeggen dat we erbij bepaald worden dat het nodig is voor alle dingen. Niet dat we, ja noemt u maar op, deze of die maatregel treffen. Of dat dit of dat weer zo spoedig mogelijk zo kan gaan als van ouds. Of dat we weer op vakantie kunnen van de zomer. Ik zeg daar geen verkeerd woord over en ik gun het u allemaal en onszelf. Maar dat is het belangrijkste niet. Het belangrijkste is toch dit. Dat we verzoend worden met God. Dat we dat wonder van verzoening mogen leren kennen. En als we dat wonder van verzoening mogen leren kennen, dat het dan iets is waaruit we mogen leven. Een tentpin in Gods heilige plaats. Als we nu straks deze pas begonnen week weer ingaan, dan moet u en dan moeten jullie jongeren je eigen leven ook maar eens zo proberen te zien als een tent. En we zien die tent natuurlijk van de zomer, waarschijnlijk als de Heer ons het leven geeft, echt wel op verschillende plaatsen staan, ook in ons land. Een tent. Zo'n tent die je opzet en die heel wat lijkt als die daar staat. Een tent waarin je wonen kan. Maar zo'n tent die ook in een heel korte tijd weer opgebroken kan worden. Dat is de betrekkelijkheid van je leven. En God slaat ook vanmorgen, waar we hier zijn onder de prediking van het woord of waar we meeluisteren thuis, God slaat met eerbied gesproken nog een tentpin van je leven in zijn heilige plaats. Hij verbindt je aan het woord van God. Nog iets wat onze tekst zegt, en we lezen nog maar een stukje verder. Om onze ogen te verlichten, o onze God. Dat zegt Ezra ook. Heere, u hebt ons ook teruggebracht om ons het licht in de ogen te geven, in onze blinde ogen te geven, want wat zijn we van nature, gemeente, blind voor de dingen die we zo met ons verstand wel weten en die we toch niet weten, omdat we er blind voor zijn met onze ziel. Blind voor God, blind voor de echte werkelijkheid en blind voor onszelf en blind voor onze schuld tegenover God. Wie moet er vanmorgen klagen over zijn blindheid? Wie is er ook zo naar de kerk gekomen? Heren, dat ik ziende mag worden. Heren, dat dit gebeuren mag om onze ogen te verlichten, o onze God. Kijk, als Ezra ziet op dat wonder dat het volk is teruggebracht uit ballingschap, dan zegt die Heere, dat is toch ook uw bedoeling? En als je nou vanmorgen hier zit en je moet zeggen, Heere, na 3-4 maanden, na alles wat er gebeurd is, moet ik nog steeds belijden. Ik ben zo blind. Ik ben zo blind en ik zie de dingen niet echt zoals ze geestelijk gesproken zijn. Leg uw vinger eens bij deze tekst en maak van dat gebed van Ezra is uw gebed. Om onze ogen te verlichten, o onze God. Heere, wil u dat doen? Wil u onze ogen, wil u mijn ogen verlichten? Daar ligt ook in het beeld van nieuwe moed en nieuwe kracht ontvangen. U moet weten dat de Bijbel de dofheid van de ogen ook vaak gebruikt als een beeld voor iemand die geen kracht en geen moed meer heeft. Die niet weet hoe het verder moet. Dan kunnen de ogen van iemand dof worden. Maar nu heeft de Heere het volk teruggebracht om de ogen van die mensen te verlichten. Om ze nieuwe moed en nieuwe kracht te geven. O, de Heere geven dat het vanmorgen ook eens zo mag zijn. Dat u zo mag zien op uw aanwezigheid hier in de kerk. Of wanneer u thuis meeluistert, ook op het feit dat er weer velen in de kerk mogen zijn. Dat dat u moed mag geven. Nieuwe moed mag geven. De Heere gaat nog door. Want dat ligt er natuurlijk vooral ook opgesloten in het feit dat wij hier weer bijeen zijn. En wat Ezra daar zegt. De Heere gaat nog door. Het moment van zijn wederkomst was nog niet aangebroken. De Heere is in mei of juni van het afgelopen jaar nog niet als rechter verschenen op de wolken. Maar de Heere geeft dat mensen nog weer mogen samenkomen onder zijn woord. De Heere gaat nog door met zijn werk om zondaren, om wat te geven. Dat is het laatste in vers 8. Om leven te geven. En om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. En met die laatste woorden bedoelt Ezra, we zijn nog steeds onder de macht van de koningen van Perzië. Op een bepaalde manier hebben we nog steeds geen vrijheid. Er zijn nog allerlei banden die knellen. En trekt u de lijn maar door. Het gaat er niet om de tekst te vergeestelijken. Ezra bedoelde dat anders. Maar als we de lijn doortrekken naar vandaag, dan zouden we mogen zeggen, dat het toch zo is dat we nog te maken hebben met allerlei restricties, allerlei beperkingen. Maar om ons een weinig leven te geven. Verlevendiging. Een herleven. Zo mag u het ook lezen. Een herleven in onze dienstbaarheid. Zoals Psalm 85 het zingt. Zult ge uit de dood ons niet herleven doen. Dat beeld dat Ezechiël in hoofdstuk 37 tekent. Dat dal van de dorre doodsbeenderen. En waarvan de Heere dan vraagt, Ezechiël, zullen die beenderen levend worden? En waarvan Ezechiël het zegt, Heere, Heere, Gij weet het. En toen heeft de Heer het laten zien, hoe Hij door zijn woord en door zijn geest leven wilde schenken, midden in de dood. Als dat nu eens mag gebeuren, ook vanmorgen. Onder de prediking van zijn woord. Die eerste keer dat u weer in de kerk bent na zo'n lange tijd. Dat de Heere leven geeft. Geestelijk leven geeft. Dat was volgens Ezra toen de bedoeling van de Heere. Met de genade waardoor hij de mensen weer bracht bij de tempel. En als de Heere ons vanmorgen onder zijn woord brengt, dan mag hetzelfde wel ons gebed zijn. Heere, wil u dat doen? Wil u leven geven daar waar van onze kant alleen maar de dood is? Dat is ook wat, gemeente. Dat is geen hartstrelende boodschap. Dat is geen innemende boodschap van morgen. Maar zo is het geestelijk gesproken wel. Geestelijk gesproken. Van nature in ons de dood. Geen leven. Maar als God komt met zijn levendmakende kracht, als de Heere komt met zijn levendmakende geest, dan komt hij daar waar alleen maar de dood is. En hij maakt levend onder de prediking van zijn woord als zijn geest krachtig werkt. En dan gebeurt er: doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Ja, als we dat zo allemaal op ons laten inwerken, gemeente, dan mogen we toch wel instemmen met de woorden van de psalm die we willen gaan beluisteren. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We gaan er naar luisteren, psalm 98, het tweede vers, en zingt u in uw hart maar mee. We hebben gehoord hoe Ezra de genade van God erkende, onverdiend, van de kant van het volk. We hebben ook gehoord wat de bedoeling is van de Heere als hij het volk vanuit de ballingschap terugbrengt bij de tempel. En we hebben de lijn doorgetrokken. Wat is de bedoeling van de Heere als hij mensen terugbrengt onder zijn woord? Om ze te verbinden aan dat woord, om ze een nagel te geven in zijn heilige plaats, om hun ogen te verlichten, om hen leven te geven midden in hun dood. Dat is de genadige bedoeling van de Heere, en laat dat een woord zijn waarbij u uw vinger legt. Maar hoe heeft het volk van Israël die voorrechten nu gewaardeerd? Want als we naar Ezra kijken, dan zien we hem wel op de grond liggen, op zijn knieën, met zijn hoofd naar beneden, met zijn handen uitgestrekt naar de tempel. Maar kijkt u eens naar de kleren van Ezra. Die kleren zijn gescheurd. En kijkt u eens naar die plukken haar die daar liggen op de grond. Die heeft Ezra uitgetrokken. Uit zijn baard en uit zijn hoofdhaar. Zo staat er in vers 3. En dat was een teken van diepe rouw. Het gebed, de belijdenis van Ezra, die vanmorgen onze tekst is. is een tekst die uitgesproken wordt in omstandigheden van rouw en van verdriet als het aan Ezra ligt. In ontzetting heeft hij nog maar een paar uur geleden zijn kleren gescheurd en heeft hij het haar uit zijn hoofd getrokken, teken van rouw. Waarom? Wat was er gebeurd? Wat kreeg Ezra te horen? We hebben het aan het begin van het hoofdstuk gelezen. Dat volk van Israël, dat de Heere niet had laten sterven in de ballingschap, maar dat de Heere had teruggebracht vanuit de ballingschap in Jeruzalem. Dat volk zich had vermengd met de heidenen. Leest u maar even mee in vers 9, hoofdstuk 9, vers 1. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk van Israël en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken deze landen naar hun gruwelen. En er worden al de namen van die heidenvolken genoemd: de Kanaanieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaars en Amorieten. Wat was er gebeurd? Wel, het staat in vers 2. De Israëlieten hebben heidense dochters genomen voor zichzelf. Heidense meisjes genomen als hun vrouwen. En de Israëlitische vaders, de mensen die teruggekeerd waren uit ballingschap, die hebben voor hun zonen ook heidense vrouwen genomen. En de leiders van het volk zijn daarin voorgegaan. Er staat in vers 2, het tweede gedeelte: ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. En de priesters en de levieten deden er ook aan mee. Dus God had het volk teruggebracht uit de ballingschap. En wat is dat volk toen gaan doen? Toen is het zich met de heidenen die daar nog woonden in Israël gaan vermengen. En toen is het gebeurd dat jongens en meisjes, mannen en vrouwen die door de Heere apart gezet waren, relatie hebben gekregen met heidense mannen en vrouwen en jongens en meisjes. En toen zijn ze nog wel getrouwd, jawel, toen is er sprake geweest van een huwelijk, maar wel van een gemengd huwelijk. En dat is iets wat God in zijn woord uitdrukkelijk verbiedt. Daar is Gods woord heel duidelijk over geweest, bij monden van Mozes. En Ezra grijpt er hierop terug. Zo is het volk geweest toen het terugkeerde uit ballingschap. Ik trek de lijn maar door, gemeente, naar ons vandaag. Het woord van de Heere moet altijd actueel zijn en toegespitst op de tijd. Weet u wat dit betekent? Dat het Oude en het Nieuwe Testament er heel duidelijk over zijn dat een jongen of een meisje met een gedoopt voorhoofd geen relatie mag aangaan met een vriend of een vriendin die ongelovig is. Dat een man of een vrouw die door de Heere apart gezet is, gedoopt is, onder de voorrechten van het verbond gebracht is, geen relatie mag aangaan met iemand die ongelovig is. Dat laat de Heere duidelijk weten in zijn woord. De Heere heeft daar de jongens, de meisjes en de mannen en de vrouwen van zijn verbondsvolk niet voor over. Toen niet en nu niet. En dat de Israëlieten dat in de tijd van Ezra wel hebben gedaan, dat brengt Ezra in grote ontzetting en in groot verdriet. Als hij dat hoort, dan scheurt hij zijn kleren, dan trekt hij zijn haren uit, dan zit hij daar verbaasd, zo staat er, dat wil zeggen verbijsterd neer in het stof. Want Ezra beseft, hier wordt God zwaar beledigd. In hier wordt Gods wet streng overtreden. En hier wordt het heilzame spoor van Gods geboden verlaten. De Heere heeft deze dingen uitdrukkelijk verboden in zijn woord. Waarom? Waarom had de Heere dat verboden? Omdat de Heere het wel weet dat dan een mens geneigd is om zijn hart te volgen. En wat doet een mens als die zijn hart volgt? Daar gaat hij bij de Heer en bij zijn dienst vandaan. En daar gaat hij, nou ja, dan gaat hij aan het begin natuurlijk nog wel 2 keer naar de kerk, ook al gaat de man of de vrouw dat niet. Maar dan nog maar 1 keer. En dan geen keer. Zo is het, gemeente. De Heere waarschuwt er dringend tegen. Gemengde huwelijken. En die beginnen natuurlijk niet met een huwelijk, maar die beginnen met een relatie, een verkering. Dat is de eerste lijn. Dat is een scherpe lijn, maar die moet ik trekken vanuit Gods woord. Er is nog een tweede lijn en die komt nog dichterbij. Want er zullen er velen zijn onder ons die zeggen, ja, maar dat gaat gelukkig mijn deur nog voorbij. Maar hoe is het nu geestelijk gesproken? Hoe is het geestelijk? En dan komt de vraag naar u en naar mij toe. Wat voor gemengde huwelijken zijn wij al niet aangegaan, geestelijk gesproken, met de geest van deze tijd? Wat hebben we ons in ons taalgebruik en in onze muziekkeuze en in onze tijdsbesteding en in onze geldbesteding en noemt u maar op, maar wat hebben we ons al vermengd met deze wereld? Of niet? Of leeft u door genade afgezonderd? Of leeft u in de vreze van de naam van de Heere? Of is uw leven, en ik zeg het vanmorgen ook tegen mezelf, gemeente, als een ontdekkende vraag. Of is ons leven dan door genade een leesbare brief? Maar als dat er nou niet is, is ons leven nog een ten diepste heidens leven. Ook al worden we dan bewaard voor een gemengd huwelijk, zoals de Bijbel dat noemt. Kijk, zo bracht Israël het voorrecht door. God had ze gespaard. God had hun levenstijd verlengd. God had ze teruggebracht bij de tempel. En toen gebeurde er dit. Of, zoals Ezra het dan in grote bewogenheid zegt, vers 14, zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en om ons te verzwageren met de volken van deze gruwelen. Heren, zal dat het zijn dat u ons gespaard hebt en dat u ons weer onder uw woord gebracht hebt, dat u de pin van onze levensstand hebt ingeslagen in de heilige grond van de bediening der verzoening? Zal dat het gevolg zijn dat we uw geboden gaan overtreden en gaan vernietigen? Dat we ons vermengen met deze wereld? Dan kan Ezra alleen maar buigen voor de Heere in de schuld. Nee, Ezra kan het niet goed praten. Ezra kan het ook niet verzwijgen. Maar Ezra kan zich er ook niet boven stellen. En de Heere geven dat wij vanmorgen, gemeente, met die geest die in Ezra werkte ook bezet en vervuld mogen zijn. Ezra kon zich er niet boven stellen. Die moet het zeggen in vers 6. Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Kijk, Ezra had zelf echt geen gemengd huwelijk. Dat was wel aan hem voorbij gegaan. Maar Ezra kan er nu toch niet boven komen. Ezra zegt, o God, ik schaam me voor u. Voor u. Niet voor de mensen, maar voor God. O God, onze ongerechtigheden zijn het waarom we ons voor u moeten verootmoedigen. Kijk, en tegen die achtergrond en in die omstandigheden doet hij dan die belijdenis. Wat is het dan toch een genade dat de Heere ons hier nog heeft gebracht. Wat is het dan een genade dat de Heere ons nog zo'n tentpin gegeven heeft. Maar laat het dan toch niet zo zijn dat we teruggekeerd zijn en teruggebracht zijn om Gods geboden te vernietigen. Om werelds te gaan leven. En hoe zal het nu zijn bij ons, gemeente? Hoe zal het zijn met u, met jou en met mij? Waar zullen deze dingen ons brengen? Is er niet alle reden om vanmorgen neer te knielen naast Ezra? En om het te zeggen, Heere, wij hebben gezondigd. Wij hebben het niet verdiend. Het is uw genade dat u ons nog hier hebt willen brengen. Het is een wonder van uw genade dat u ons nog wil brengen en ons aan uw woord wil verbinden en daardoor nog leven wil geven en nog licht wil geven aan blinde mensen. Wil u het ook doen bij ons? Wil u het ook doen bij mij? En bewaar ons ervoor dat we alle voorrechten die u ons geeft, zo zullen verzondigen. Want als dat toch gebeurt, en als je een keer voor de Heere komt te staan en de Heere laat je de tent van je leven zien, en je staat voor de rechter van hemel en aarde en hij laat de tentpin van je leven zien, en hij zal zeggen, kijk eens, die tentpin die heb ik in mijn heilige plaats geslagen. Ik bracht je ongevraagd en onverdiend in mijn genade onder mijn woord. Maar je bent teruggekeerd om alleen maar mijn geboden te vernietigen. En je hebt me niet gezocht. En je bent er niet mee op de knieën gekomen. En je hebt je leven zonder God en in de zonde voortgezet. En toen is het moment gekomen dat je die tentpin er zelf weer uittrok. Dat zal wat zijn, gemeente. Zonde tegen een God die zoveel goeds gegeven heeft. Ik wil vanmorgen niet eindigen met Ezra. Maar ik wil eindigen met die grote hoge priester naar wie Ezra heen wijst. De Heer Jezus Christus. Wat Ezra in onze tekst van vanmorgen beleidt, dat is enkel verdiend door de Heer Jezus Christus. Ons thema van vanmorgen was de onverdiende genade van God. Ezra en de onverdiende genade van God. En toch zou ik vanmorgen wel zeggen Ezra en de verdiende genade van God. Dan leest u de tekst, en dat moeten wij altijd proberen, om de tekst te lezen in het licht van de Heer Jezus Christus. Leest u de tekst ook nog eens zo. En nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschiet van de Heere onze God om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, om ons een weinig leven te geven. Maar in welke weg is dat verdiend? Dat is verdiend in de weg dat de Heer Jezus Christus de stad Jeruzalem uit moest. Zou ik het vanmorgen eens zo mogen zeggen, dat de Heer Jezus Christus de tempel uit moest, het huis van zijn vader uit moest, de kerk uit moest, de stad Jeruzalem uit moest. En er bleef voor hem geen nagel over in Gods heilige plaats, maar wel een nagel aan het kruishout op Golgotha. Daar werden hem de nagels door de handen en door de voeten geslagen. Daar was zijn plaats, daar is hij heen gegaan, vrijwillig. En een van de dingen die hij in die weg heeft willen verdienen is dat u vanmorgen nog een nagel krijgt in zijn heilige plaats. Dat de tentpin van je leven hier nog wordt geslagen. En als we nou vanmorgen straks weer teruggaan naar huis, laat dat dan onze gedachten mogen vervullen. We kregen vanmorgen nog een plaats onder Gods woord, in Gods huis. En het was niet om iets uit ons, maar het was verdiend door diegene die geen plaats op aarde meer overhield, maar die tussen de aarde en de hemel kwam te hangen aan Golgotha's kruis. En die vanaf dat kruis zijn handen heeft uitgebreid. En die het heeft verdiend. Genade om zo te bidden zoals Ezra deed. Maar ook genade waardoor de schuld van mensenkinderen nog vergeven kan worden. Zelfs van mensen die hun leven hadden vermengd met de heidenwereld. Genade waardoor de schuld vergeven kan worden. Genade waardoor licht in de ogen kan worden ontvangen en kan worden gegeven. Genade waardoor er leven komt midden in de dood. En om zijnentwil mag de roep van morgen in het evangelie nog uitgaan, ook op deze plaats. Wie is er nu slecht? Wie is er nu zondig? Hij keerde zich herwaarts. De ongerechtige man bekeerde zich van zijn gedachten en van zijn wegen. En hij bekeerde zich tot de Heere, zijn God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Amen. Heere, zou u uw woord zo willen zegenen. We mochten na lange tijd weer op deze plaats bijeen zijn. Geeft u dat met alle indrukken die er vanmorgen op ons afkwamen, toch uw woord mag meegaan. En dat dat woord kracht mag doen in ons hart en in ons leven. Heere, vergeef ons onze schulden. En schenk ons uw licht en uw leven. Bewaar ons zo, breng ons ook vanmiddag als het mogelijk is weer hier. En als dat om welke reden dan ook niet kan, wil u dan geven dat we thuis mogen meeluisteren en bereid ook daar een zegen. Hoor en verhoor ons om Christus wil alleen. Amen. Psalm 119, het 17e vers, is het laatste vers wat we in deze dienst nog met elkaar biddend willen beluisteren. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. 17 van 119. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.